Lieve mensen, leuk en goed om jullie weer te zien. Voor mezelf is het een paar weken geleden dat ik hier geweest ben. Het voelt als thuiskomen, echt. En jullie zijn allemaal nog knapper geworden in die paar weken tijd dan jullie al waren. En het mooie is, er staat als je hier binnenkomt, staat er één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. En als je dan de aanbidding weer meemaakt, dan denk je, ja, ik heb echt die 3 weken, heb ik echt wat gemist. Weet je, mensen die je meenemen naar de troon van God. Dus ik heb ontzettend genoten, fijn om hier weer te zijn. Vakantie is wel weer voorbij, dus we gaan weer over tot de orde van de dag. Ik zal straks ook een korte anekdote over mijn vakantie vertellen. Maar eerst wil ik een soort basis leggen. God of Miracles is nog steeds het jaarthema. En Annemiek zei, in de zomer hebben we geen vast omlijnd thema, toch? Hè? Dat is, je mag eigenlijk het thema kiezen wat je wil. Hoe? Freestylen, dat was het, ja. Ik heb het als thema genoemd. Ik dacht bij mezelf, puntje, puntje, puntje. En toen ging het mis. Daar zal ik straks alles over uitleggen. Maar we gaan een van de leukste dingen doen die ik altijd vind als ik mag spreken. Dan haal ik een geschiedenis uit het Oude Testament. Die vertaal ik naar het leven van vandaag. Het leven van alle dag. En ik zal zeggen, het zal best wel een confronterende preek zijn. Ik hoop dat ik ergens een beetje tegen je ziel aan ga schuren vandaag. En dat je huiswerk meekrijgt voor de komende periode. Laten we starten bij 1 Koning 11. We gaan vandaag spreken over koning Jerobeam. Misschien niet een hele bekende koning, maar er zitten wel prachtige principes in die we met elkaar kunnen gaan toepassen. Korte inleiding. Salomo was koning geweest in Israël en nadat Salomo gestorven was, kwam er een tweedeling in het Israëlische Rijk. Je had het Noordelijke Rijk en het Zuidelijke Rijk. En de 10 stammen. En Jerobeam was de eerste koning die over de 10 stammen van Israël mocht gaan regeren. Hij is de eerste koning van een nieuw tijdperk eigenlijk. En dan komt er door middel van een profeet, krijgt hij een belofte. Je zou eigenlijk willen dat je die elke dag te horen kreeg als je opstond. Luister even mee. Er staat, hij komt niet uit Biemer, maar luister wel goed. God zegt tegen koning Jerobeam, jou zal ik aanstellen tot koning over heel het gebied dat je verlangt. Dus alles wat in je hart opkomt, dat gebied ga ik je geven. Jij zult koning van Israël zijn. En als je luistert naar alles wat ik je opdraag, mij gehoorzaamt en doet wat goed is in mijn ogen door mijn voorschriften en geboden in acht te nemen, zoals mijn dienaar David dat deed, dan zal ik je terzijde staan en je koningshuis bestendigen. Dat betekent versterken, voort laten duren. Zoals ik het ook voor David heb gedaan, ik zal Israël aan jou geven. Dus koning Jerobeam, die krijgt een geweldige belofte van God. God zegt, ik zal je koninkrijk bestendigen. Ik zal je koninkrijk vastzetten. Ik zal je hulp zijn. Ik zal je schild zijn. Ik zal je toevlucht zijn. Ik zal jou alles zijn. Maar er moet wel dit gebeuren. Er staat, luister naar wat ik je opdraag. Gehoorzamen en doe wat goed is. Luisteren, gehoorzamen en doen. Luisteren, gehoorzamen en doen. 3 dingen. En eigenlijk in Jezus is deze belofte ook aan ons als kerk gegeven. God zegt, joh, in Jezus wil ik je hulp zijn. In Jezus wil ik je schild zijn. Ik wil je redding zijn. Ik wil je hoop zijn. Ik wil je perspectief zijn. Ik wil je genezing zijn. Ik wil je herstel zijn. Ik wil alles zijn wat goed voor je is. Maar ook daarvoor gelden 3 voorwaarden dat je Jezus moet toebehoren. En dat betekent dat je luistert naar wat hij zegt. Gehoorzaamt in je hart. En doet wat goed is. Kom ik zo nog op terug. Vader in hemel, dank u wel dat we uw woord mogen openen vandaag. Heer, dank u wel dat u wilt spreken. En ik bid, Heer, in alle genade dat u onze harten open wil stellen voor datgene wat u wilt zeggen. Heer, het gaat niet om mijn woorden, het gaat niet om de houding, het gaat niet om de presentatie. Het gaat echt in dat we uw hart vandaag willen leren kennen. Door elke zinsnede heen bid ik, Heer, dat u zichzelf openbaart. Ik bid dat ik kleiner word en u groter wordt. Dat u sterker wordt en machtiger door het woord heen in de naam van Jezus. Amen. 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 Nou, ik had u nog een korte anekdote beloofd van mijn vakantie. Zo'n paar jaar geleden, ik was lekker weg in eigen land met mijn vrouw. En we hadden een weekje in Vlissingen hadden we doorgebracht. De mooie Zeeuwse kust. En na een weekje dachten, weet je, misschien is het wel leuk om Nederland over te steken en te eindigen in Valkenburg. Dan gaan we daar nog een weekje bivakeren. En mensen die mij een beetje kennen, ik wil soms nog wel eens wat gemakzuchtigs over me hebben. Ik zal vast een tipje van de sluier oplichten. Ik heb geen navigatiesysteem nodig. Weet je, we zitten in Zeeland, dus je kan maar één kant op, anders krijg je natte voeten. Dus je moet richting het oosten, de zonstand zegt genoeg. En ik had een kleine hint van Marije gekregen. Ze zegt, je moet Genk aanhouden. Want we gingen via België, van Vlissingen naar Valkenburg. Ik zeg tegen Marije, ga jij lekker liggen? Ga jij lekker slapen? Basie rijdt wel. Dus niks aan de hand. Armpje uit het raam. Haartjes in de krul. Muziekje op. Cruise control. Je kent het wel. Wie maakt je wat? Totdat ik op een gegeven moment een bord tegenkwam. Daar stond Gent. Met een T. Maar ik moest Genk aanhouden. Maar ik reed door België. Dus ik denk, wat een rare Belgen. Dat ze gewoon de verkeerde letter op het bord zetten. Ja. Ja, kijk, stel nou je rijdt bij Arnhem. En er staat Doetinchem of Doetinchem. Dan ga je toch ook gewoon die weg volgen. Dus ik hield heel voorzichtig, gewoon cruisend, hield ik Gent aan. Op een gegeven moment werd Marije wakker. Ze zegt, zijn we er al bij? Ik zeg, nou, dat kan nooit lang meer duren, eerlijk gezegd. Totdat ik op een gegeven moment van haar te horen kreeg. Maar we zitten nu in Gent en we moeten naar Genk. We hebben gekeken, dat ligt 147 kilometer uit elkaar. En toen had ik twee hele wijze lessen geleerd. De eerste les is, zorg dat je een navigatiesysteem in je auto hebt. En de tweede is nog wel belangrijker. Op het moment dat je één letter aan je bestemming gaat aanpassen, kun je op de verkeerde bestemming uitkomen. Ja, en dat is een geestelijke les. Op het moment dat je één ding gaat aanpassen aan het woord van God, kan je bestemming totaal veranderen. Uiteindelijk zijn we er gekomen, met een klein omweggetje. En het grappige is, we hebben dit meermaals geanalyseerd, want dit is een soort exemplarisch voorbeeld van mijn leven. Dan zegt Marije nou wel eens, Genk, Gent, je weet het wel hè. Maar waar gaat het dan mis? Ik begin bij mezelf te denken. Ik zie een bord Gent staan en ik denk bij mezelf, volgens mij is dat de route die ik gaan moet. En ergens begint er een denkproces in me los te komen. Dat die Belgen dus fout zijn met hun verkeerde letter. Terwijl ik denk bij mezelf, ik had gewoon moeten luisteren naar Marije. Dat even als basis, daarom heb ik als thema voor deze preek genoemd. Ik dacht bij mezelf en toen ging het mis. Want laten we eerlijk zijn, bij jezelf nadenken is in ieder geval een universeel probleem. En dat gebeurt ook al duizenden jaren. Maar laten we dat even in een relatie leggen tot koning Jerobeam. We weten nog, hij heeft een geweldige belofte van God gekregen. Ik zal je hulp zijn, ik zal je terzijde staan, ik zal je koningschap bestendigen. Dus er lag een belofte van God. En hoe heeft hij die belofte kunnen houden? Of is het er niet gelukt? Nou, we gaan een stuk uit de Bijbel lezen. Het komt op de beamer. Als het goed is, ik heb een aantal dingen gemarkeerd. Die zijn als het goed is dik gearseerd. En daar moet je even je gedachten op vestigen. We lezen dit in 1 Koningen 12. Er staat, Jerobeam vestigde zich in Sichem. In het bergland van Efraïm. Nadat hij de stad eerst had versterkt, later trok hij daar weg en versterkte hij Penuel. Mag je verder vergeten. Maar daar komt het. Hij bedacht. Een andere vertaling zegt, hij dacht bij zichzelf. Een andere vertaling zegt weer, hij dacht in zijn hart. Hij bedacht dat er alle kans was dat het koningschap weer zou terugvallen aan het huis van David. En hij overlegde bij zichzelf. Er ging een denkproces beginnen. Als het volk naar Jeruzalem blijft gaan om daar offers op te dragen in de tempel van de Heer, zullen ze zich weer hechten aan hun heer, koning Rehabeam van Juda. Dan zullen ze mij vermoorden en zich weer bij Rehabeam aansluiten. Komt-ie. Na een rijp beraad. Dus eerst dacht hij bij zichzelf. Het denkproces kwam in beweging. En vervolgens is hij ook nog zijn oor te luisteren gaan leggen bij de mensen om hem heen. Na rijp beraad besloot hij om 2 gouden beelden te laten maken in de vorm van een stierkalf. Daarop zei hij tegen het volk: u bent nu vaak genoeg ter bedevaart naar Jeruzalem gegaan. Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. En het ene beeld liet hij in Bethel plaatsen en het andere in Dan, waar het door de Israëlieten in optocht naartoe werd gebracht. En als laatste, zo verviel het volk tot zonde. Wat valt hier op? God heeft een geweldige belofte gegeven. Een belofte om zijn koningschap te bestendigen. Maar er gebeurt op een gegeven moment in zijn denken iets dat hij bang wordt voor mensen. Hij is bang dat hij zijn koningschap zal kwijtraken. Hij is bang dat de belofte van God niet werkelijkheid zal worden. Dus er wordt een zaadje gezaaid in zijn hoofd. En dat gebeurt in zijn denken. Maar God had gezegd, als je luistert naar mijn woord, als je gehoorzaamt en doet, dan zal ik je koningschap bestendigen. En op de een of andere manier heeft hij een denkpatroon toegelaten die hem lostrok van Gods belofte. Maar kijk maar, hij dacht bij zichzelf, hij overlegde bij zichzelf en na rijp beraad en het resultaat is, zo verviel het volk tot zonde. En in plaats van te luisteren naar God en hem te gehoorzamen en ernaar te handelen, luisterde hij naar een andere stem. De stem van zijn eigen denken. En in plaats van dat hij op God vertrouwde, liet hij een denkproces toe dat hem juist bij God vandaan haalde. En ik probeer altijd een beetje beeldend de Bijbel te lezen. God laat een soort glijbaan hier zien. Een glijbaan met allemaal bochten. Misschien ben je naar een pretpark geweest in je vakantie. Maar het is een soort glijbaan naar beneden. En de eerste de bocht is, ik dacht bij mezelf. En de tweede bocht is, ik dacht in mijn hart. En de derde bocht is, naar rijp beraad. Ik ga overleggen met mensen om me heen. En de vierde bocht is, ik ga nog meer hulp invragen. Wat vinden mensen eigenlijk? En aan het einde, plons je in het water, kopje onder. En zo verviel het volk tot zonde. Een neerwaartse spiraal, terwijl God een geweldige belofte gegeven had. Ik zal je koninkrijk bestendigen. Stapt hij in een neerwaartse spiraal en zo verleidt hij het volk tot zonde. Wat was de sleutel geweest? Luisteren naar God, gehoorzamen en doen. Luisteren doe je met je oren, gehoorzamen doe je in je hart. En handelen is daar het gevolg van. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar Spreuken 3 geeft aan, vertrouw op de Heer. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht, maar denk aan Hem bij alles wat je doet. Dat was de fout van Jerobeam. Hij ging bij zichzelf nadenken. Maar denk aan Hem bij alles wat je doet. Want dan gaat God wat doen. Dan baant Hij voor jou de weg. En ik zit wel eens te denken over ons als kerk. In algemene zin, het is geen verwijt naar Leef Doetinchem, maar wel de mondiale kerk. Hoe vaak laten wij ons eigen denken zwaarder wegen dan Gods woord? Hoe vaak laten wij ons eigen denken bepalender zijn dan de beloftes die God geeft? Misschien denk je wel, dat is een ver van mijn bedshow. Ik ga je straks meenemen naar een aantal principes waarvan ik hoop dat ze akelig dichtbij komen. En het is niet bedoeld om je voor de bus te gooien of om je ongemakkelijk te maken, maar wel om niet in de valkuil van koning Jerobeam te stappen, dat je bij jezelf gaat nadenken en daarmee de belofte van God laat varen. Want als we als kerk onze eigen ideeën en meningen zwaarder laten wegen dan het woord van God, dan vervallen we tot zonde. En een ander woord voor tot zonde vallen is je doel missen. Nou, daar kom ik straks nog op terug. Maar misschien is het goed om te kijken, het is van alle tijden. Dit proces van koning Jerobeam is niet nieuw. Dat is al jaren gebeurd. Het is licht in de mens, want we willen vaak controle hebben. Dat was van Jerobeam ook aan de orde. Hij was bang dat hij zijn koningschap zou kwijtraken. Dus wat ga je doen? Je gaat vanuit controle leven. Gebeurt al eeuwen. Er was dus een keer, God had het volk Israël uit Egypte geleid. En Mozes die wijst op een gegeven moment een aantal mensen aan. Uit iedere stam van Israël 1 persoon, 12 mensen. En die zijn bekend als de 12 verspieders. En Mozes zegt tegen ze, joh, ga nou eens kijken hoe dat beloofde land eruit ziet. Kijk of het vruchtbaar is. Kijk hoe de mensen wonen. Kijk of ze in dorpen wonen of in steden. Kijk of het een gebied is waar vruchten kan groeien. En hij zegt ook, neem vooral ook 1 van de vruchten mee die je daar vindt. En ze gaan daar met z'n allen heen. En de Bijbel zegt heel mooi dat ze op een gegeven moment een druiventros afsneden. En die moesten ze met 2 man dragen. En ze kwamen daar in het beloofde land. En het was werkelijk het land van melk en honing. Het was fenomenaal. Het groeide, het bloeide, het was een prettig klimaat en alles was goed. En dat was het land wat God aan hun beloofd had. Dus je zou denken, bam, schoenen aantrekken en we gaan. Totdat er op een gegeven moment een denkproces op gang kwam. Ze begonnen bij zichzelf na te denken, maar de muren van de steden waren versterkt. En de mensen die er woonden, dat waren reuzen van die types als Seth. Als je ernaast staat, denk je, wow, ja, een soort Enakiet uit de Zwammerdamlaan. De grote mensen. En ze dachten allemaal van, dit gaat niet lukken. Terwijl God had de belofte gegeven, ik ga jullie het beloofde land geven. Maar er was in hun hart kwam een denkproces op gang. Ze dachten bij zichzelf, dit gaat ons nooit lukken. Terwijl God had juist die belofte gegeven, jongens, met mij gaat het wel lukken. Er waren 2 mensen die anders dachten. Er waren Jozua en Caleb. Die zeiden, het is wel waar dat die steden er zijn. En dat ze versterkt zijn, dat die mensen groot zijn. Maar wij hebben God aan onze zijde. En het hele volk Israël begint te jammeren en te janken. De Bijbel zegt, ze jankten de hele nacht door. Mozes die zei, wat loop je nou te jammeren? Ga opstaan, want God heeft een belofte gegeven. Maar ze lieten een denkproces bij zichzelf toe. En zo verviel het volk tot zonde. We weten wat er gebeurd is. God heeft ze uiteindelijk 40 jaar lang laten zwerven door de woestijn. Zo verviel het volk tot zonde en misten ze hun doel. Het is een strijd in je denken. Het is een strijd tussen je vlees en je geest. En degene waar je de meeste aandacht aan geeft in je denken, die gaat winnen. Dus als wij het denkproces bij onszelf toelaten en we laten Gods belofte los, dan zitten we in een neerwaartse spiraal naar beneden. Ik heb nog een voorbeeld. Jezus had op een gegeven moment tegen zijn discipelen gezegd wat er met hem ging gebeuren. Jongens, ik ga gevangen genomen worden, ik word gekruisigd en op de 3e dag zal ik opstaan uit de dood. We weten allemaal, dat is precies zo gegaan zoals Jezus het gedeeld had. En op een dag, dan komt Jezus bij zijn discipelen. En ze vallen allemaal stijl achterover. Dus, Jezus, u leeft. En ze worden enthousiast, maar 1 persoon was er niet bij. Dat was Thomas. En de volgende dag komen ze Thomas tegen. Ze zeggen, Thomas, we hebben Jezus gezien. Hij leeft. En Thomas dacht bij zichzelf, no way. Dat kan helemaal niet. Hij zegt, pas als ik zijn zij heb gezien en mijn handen in zijn zij heb gestoken en zijn handen, zijn doorboorde handen heb gezien, dan zal ik geloven. En een week later zijn ze weer met elkaar, Thomas is ook bij, en Jezus staat in hun midden. En het enige wat Thomas kan uitbrengen is, o Heer, mijn God, mijn Heer, mijn God. Ineens was hij om, maar daarvoor ging het eigenlijk al mis. Hij had niet vastgehouden aan de belofte, maar hij liet iets in zijn denken toe. En dan zegt Jezus heel mooi, hij zegt, jij hebt gezien en geloofd, maar gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Dat is luisteren, gehoorzamen en doen. Ik zat over na te denken, wat was de houding van Jezus? Had Jezus deze valkuil ook? Zou Jezus ook bij zichzelf gedacht hebben? Zou hij daarmee misschien wel Gods plan anders kunnen hebben invullen? Herkende Jezus misschien de verleiding om naar zijn eigen stem te luisteren? De Bijbel zegt dat Jezus op een gegeven moment gekruisigd werd en dat er 2 misdadigers naast hem hingen. Jezus hing in het midden. En de voorbijgangers die keken allemaal hoofdschuddend toe. En dan zeggen ze iets heel opmerkelijks. Ze zeggen, zichzelf kan hij niet redden. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. En dan komen de schriftgeleerden, de oversten en de fariseeën. En die zeggen op een gegeven moment, als je werkelijk Gods zoon bent, kom dan van het kruis af, red jezelf en dan zullen we geloven. Heb je het ook wel eens over nagedacht dat het misschien maar 1 gedachte van Jezus gescheeld zou hebben? en we zouden hier nooit zo gezeten hebben? Stel nou dat Jezus daar hangend aan het kruis, vernederd door mensen, gegezeld, gepijnigd, geslagen, getergd, verlaten door God en door mensen. En ze zeggen, kom daar van het kruis af, kom daar van het kruis af, pas dan zullen we geloven. Stel nou dat Jezus 1 seconde toegegeven aan die gedachte. Ja, inderdaad. Vergeef me mijn plastische woorden, maar wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen hier? Maar Jezus wist, dit is de opdracht van mijn Vader. Hij luisterde, hij gehoorzaamde en hij handelde ernaar. Jezus zei in de hof van Gethsemane al, Vader, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Hij legde zijn eigen wil aan de kant. Hij legde misschien wel zijn eigen denken aan de kant. Hij zei zelfs, Vader, als er een andere manier is, laat dan deze beker aan mij voorbij gaan. Maar Jezus hield vast aan de opdracht van de Vader. Hij luisterde, hij gehoorzaamde en hij handelde ernaar. Het kwam in Jezus niet op om toe te geven aan zijn eigen gevoelens, aan zijn eigen verlangens. Hij wist waarvoor hij geroepen was. Maar zo droeg hij onze zonden. Waar bij de andere keren het volk tot zonde verviel, droeg Jezus onze zonden. En kwam hij tot zijn doel. Waar je in andere gevallen je doel juist mist, kwam Jezus tot zijn doel. Nou, mooie Bijbelse voorbeelden. Het is nog een stukje herkenning, ik hoop het wel. Maar hoe zit het dan met ons? We gaan ietsje dichterbij trekken. We hebben geleerd dat God ons oproept om naar zijn stem te luisteren, hem te gehoorzamen en daarna te handelen. En dan zal hij, je luistert, je gehoorzaamt en je handelt naar, en dan zal God een belofte geven. Maar hoe brengen wij het ervan af? Zijn er gebieden in ons leven waar we wel luisteren, misschien deels gehoorzamen en het deels naar handelen? Misschien wel omdat we het zelf beter denken te weten. Dat we misschien wel te vaak toegeven aan onze eigen gedachten. Ik dacht bij mezelf en toen ging het mis. Ik ga vandaag een paar dingen noemen waarvan ik hoop dat ze een beetje schuren bij je. Ik zal makkelijk beginnen voor de mensen die zich nu al ongemakkelijk voelen. Een van de principes die God ons aanraakt in zijn woord is: bekeer je, laat je dopen en je zult de Heilige Geest ontvangen. Dat is een heel bekende tekst. Dat is een opdracht van God. Luister naar mijn woord, bekeer je, laat je dopen en je zult de Heilige Geest ontvangen. Een heel simpele opdracht eigenlijk. En toch zijn er heel veel mensen die denken bij zichzelf: ik ben wel bekeerd, maar ik laat het me niet dopen. Ik ben wel bekeerd, maar ik ben nog niet goed genoeg. Ik ben wel bekeerd, maar God moet nog eerst heel veel aan mij doen. Maar dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt, bekeer je, laat je dopen en je zult de Heilige Geest ontvangen. Bekering en dopen, dat is één handeling. Daar hoeft nog geen uur tussen te zitten, zeg maar. Alleen dat is wel een proces in ons denken, waardoor we eigenlijk Gods woord een beetje van zijn kracht beroven. We denken bij onszelf anders dan de opdracht die God ons geeft. En je geeft daarmee eigenlijk ruimte om je doel te missen. En hoe dan? Omdat je het woord van God gewoon terzijde schuift. Je gaat je eigen denken belangrijker laten wegen dan het woord van God. Tweede, waar wij soms nog wel eens tegen aanlopen, is op het gebied van leiderschap. Nederlanders staan erom bekend dat ze autonoom willen zijn. Nederlanders staan erom bekend dat ze niet graag onder gezag willen staan. De meeste voorkomende woorden in de maatschappij is: wie is de ander dat hij voor mij gaat bepalen wat goed en fout is? Wie is hij dat hij mij gaat vertellen wat ik doen moet? Maar Gods woord is heel duidelijk als het gaat over leiderschap. Als het gaat over het eren van je leiders, het ontzorgen van je leiders, zodat ze hun taak met plezier kunnen doen. En dat geldt niet alleen voor kerkelijke leiders, maar ook voor politieke leiders. Ook wij christenen lopen vaak af te geven op de leiders die over ons aangesteld zijn. Maar God zegt, dit zijn de principes uit mijn woord. Ik vraag je te bidden voor je leiders. Nergens zegt Jezus, ik zou eigenlijk willen dat je een mening met elkaar gaat vormen over wat jij van de seksuele geaardheid van onze minister-president vindt. Staat helemaal nergens. Het enige wat God zegt, bid voor je leiders, zodat het je goed zal gaan. Maar wij denken vaak bij onszelf, wie denken zij dat ze het beter weten? Ik heb een Bijbelse onderbouwing. Op een gegeven moment had je Mozes, Aaron en Mirjam. Aaron, ik heb het zelf ontdekt, een kleine side note, dat hij eigenlijk gewoon Aaron heet. Maar Mozes stotterde, dus we hebben het allemaal overgenomen. Hij heet gewoon Aaron, maar omwille van de duidelijkheid zou ik hem Aaron blijven noemen. Mozes, Aaron en Mirjam. Mozes was de absolute leider, door God aangesteld. Mozes wandelde met God, God sprak met Mozes. En op een gegeven moment ontstond er iets in het denken van Mirjam. Ze dacht bij zichzelf, is God de enige die tot Mozes spreekt? Of zou God ook tot ons spreken? En nog dezelfde dag roept God Mozes, Aaron en Mirjam bij elkaar. En dan zegt hij het volgende. God zegt, hoe durven jullie aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken? Dat is leiderschap. Dat is een principe wat God instelt. En nog dezelfde dag wordt Mirjam melaats. En Mozes die valt op zijn knieën, bidt voor Mirjam en ze geneest uiteindelijk. Maar het is wel een principe wat God ons aanreikt, hoe we met onze leiders om mogen gaan. En heel vaak zie ik gebeuren in de kerk en in de maatschappij dat wij het principe van leiderschap, daar hebben we een eigen visie over. Wij vinden eigenlijk, we denken bij onszelf. En soms gaan we ook nog mensen om ons heen raadplegen. Wat vind jij eigenlijk van die leiders? En zo mist het volk zijn doel. Zo vervalt het volk tot zonde. Want het mooie kenmerk van een Bijbels principe is namelijk, een Bijbels principe is absoluut waar en onveranderlijk. Je kunt er niet mee eens zijn, dat is een ander verhaal. We zeggen bij de Welcome to Church altijd van, de zwaartekracht is een principe. En net zo geeft ook God principes in zijn woord. En je kan het niet eens zijn met de zwaartekracht, maar als je op een flatgebouw gaat staan en je springt naar beneden, doet hij het. Dan kun je wel heel hard zeggen, ik ben het er niet mee eens. Maar de principes die God in zijn woord aanreikt, zijn heel duidelijk. Alleen wij laten vaak ons eigen denken erop los. Ik zal hem even iets concreter maken. Binnen leef, dus als je nog niet de Welcome to Church hebt gevolgd, mag je dit gewoon aanhoren. Maar binnen leef geloven we dat 10% van ons inkomen naar het huis van God gaat. Dat is een manier, een principe die God heeft ingesteld om ons te zegenen en ons hart te toetsen. Want er gaat twee kanten op. God zegt, geef mij je tiende en ik zal je zegenen. En wij denken heel vaak bij onszelf, ja, mijn situatie is er niet naar om een tiende te geven. Of God kent mijn situatie dat het nu niet mogelijk is. Of ik ben het er niet mee eens. Maar dan doe je net als koning Jerobeam. Je laat eigenlijk een denkproces bij jezelf toe, waarmee je de belofte van God gaat ontkrachten. Ja, hebben we hem nog? We zeggen tegen elkaar, we gaan medestanders zoeken. Vind je die tiende ook zo raar? Vind je dat ook niet een heel raar principe wat leven hanteert? Dit zijn Bijbelse principes. En als wij een kerk willen zijn die krachtig is, die 100% voor Jezus gaat, zullen we ook nooit maar één letter toe moeten geven op de principes die God aanreikt. Ja, dat is oud-testamentisch. De zwaartekracht is ook oud-testamentisch. Die geldt ook nog steeds. Amen. Het vierde gebied. Ik hoop dat ik nog een beetje aan het schuren ben bij je. Waar wij het heel moeilijk vinden om het gewoon te gehoorzamen. Waar we ook onze eigen mening op loslaten. Is bidden en vasten. Er was een keer dat Jezus niet aanwezig was. En zijn discipelen die hadden wel een bediening. Dus die waren bezig om een demon uit te drijven bij een jongen. De vader was wanhopig. En de discipelen zeiden, wij komen in de naam van Jezus. Wij zullen wel even helpen. En Jezus kan me bijstaan op een gegeven moment. En ze zeggen, Jezus, dat lukt niet. Dat lukt niet. We kunnen die demon niet uitdrijven. Jezus, in één keer, hup, eruit. En onder veel geschreeuw gingen eruit. En de discipelen die vragen later aan Jezus, heel terecht, hoe kan het, Jezus, dat het ons niet lukte? En dan zegt Jezus, dit soort kan alleen maar uitgedreven worden door bidden en vasten. En laat daar nou net het deel zijn waar wij niet zo erg van houden. Wij zeggen vaak, ja, weet je, waarom zou ik vasten? Als God een wonder wil doen, dan kan hij het ook gewoon nu toch doen. En we denken bij onszelf dat God dat al wel, dat hij buiten zijn eigen principes omgaat. Of we het gaan over bidden. Ja, weet je, de bidstond, ja, dat is alleen voor de diehards. Weet je, dat zijn voor de mensen die echt willen of die hele slechte nachtrust hebben. Maar het principe is dat God zegt, ik werk door mijn woord heen. En sommige dingen kunnen alleen maar gebeuren door te bidden en te vasten. En wij zeggen dan, soms met een knipoog in onze ogen, ja, maar de bidstond vind ik eigenlijk te vroeg hoor. En dan zoeken we medestanders, hè, want we zitten nog steeds in die glijbaan naar beneden. Nee, ik draai me altijd nog even om op dat tijdstip hoor, ha 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 ha. Helemaal waar. Maar we laten iets los van de belofte die God geeft. We laten iets los van het woord van God. En nee, daar kom ik zo naar, ik zal me nu even beheersen. Luister, gehoorzaam en handel ernaar. In mijn optiek is dat de enige manier die God in staat stelt om zijn beloftes waar te maken. En daarmee is het ook de enige manier waarop we als kerk krachtig kunnen zijn. Luisteren, gehoorzamen en doen. En de laatste, ik zat in de voorbereiding te denken, zal ik deze invoegen, maar ik heb het idee dat hij voor iemand bestemd is. Jezus leert ons in het Onze Vader: vergeef ons onze schuldenaren, gelijk ook wij anderen vergeven. En ik heb het idee dat wij ook soms een eigen visie hebben als het gaat om vergeving. Maar God roept je op om te vergeven. God roept je op om in die vrijheid te komen. God roept je op om die ander wat jou aangedaan is te vergeven. En misschien denk je bij jezelf, maar wat mij is aangedaan is zo erg, daar zal God wel begrip voor hebben. En je denkt bij jezelf, ik wil nu nog niet vergeven, want ik zit in mijn woede. Je denkt bij jezelf, terwijl God je oproept om vast te houden aan zijn woord. Vergeef de ander, zoals ook jij vergeven bent. Zomaar vijf principes. Ik had er wel 30 kunnen noemen. Allemaal gedragingen die wij als mensen soms toelaten in ons leven. Die eigenlijk begint boven in die glijbaan. We dachten bij onszelf dat we het beter wisten dan God. Maar het mooie is, de principes die ik net aanreik, die zijn goed voor jou. God geeft ze niet omdat hij geld nodig heeft. God heeft geen geld nodig van onze tiende. In de hemel zijn de straten van goud. Daar lopen onze vieze voeten op. God heeft geen geld nodig. Nee, God wil dat je het principe van vertrouwen leert. Hij wil dat je het principe van je vertrouwen op hem stellen leert. En toch doen wij heel vaak afbreuk aan Gods woord door er zelf een eigen theorie los te laten. Ik zei al over koning Jerobeam. Jerobeam die liet het toe. Ja, hij was een leider. En het volk ging met hem mee. En zo verviel het volk tot zonde. En een van de andere woorden voor tot zonde vervallen is je doel missen. En het doel missen is eigenlijk, je bent ergens voor bestemd, maar je mist het. Je hebt een roeping, maar je mist het. En kan het zijn dat wij als kerk soms ons doel missen, omdat we meer op onze eigen inzichten vertrouwen dan op Gods beloftes? Kan het zijn dat we meer vertrouwen op onszelf dan op zijn trouw en zijn hulp en zijn ondersteuning, omdat we bij onszelf een denkproces zijn aangegaan? Kan op persoonlijk niveau, maar kan ook als kerkniveau. Maar hoe kan nou een kerk zijn doel missen? Hoe kan het dat een kerk krachteloos is? Ik heb het zelf in mijn eigen familie gezien. Er zijn mensen hier in dit gebouw tot geloof gekomen. Toen hier nog een doopvond stond, zijn ze gedoopt. Ze hebben Jezus leren kennen. Ze hebben gewandeld met hem. Ze hebben aanbeden. En op een gegeven moment is er een moment in hun leven gekomen dat ze Jezus de rug toekeerden. Ze hadden geproefd van het leven met Jezus. En op een gegeven moment zeggen ze, het is het niet meer. En ze hebben zich overgegeven aan allerlei alternatieve zienswijzes, alternatieve methodes richting het occulte zelf. En dan denk ik, hoe kan het dat we als kerk krachteloos zijn geworden? Zou het te maken kunnen hebben met het feit dat we Gods woord niet meer absoluut aannemen, maar dat we soms bij onszelf denken dat we het beter weten? Dat we niet hoeven te vergeven? Dat we niet hoeven te bidden? Niet hoeven te vasten? Niet hoeven te dopen? En eigenlijk wil ik je vragen, ga vandaag eens naar huis met het idee, welk gebied in mijn leven luister ik wel naar Gods stem, maar gehoorzaam ik maar gedeeltelijk? Want alleen aan dat gehoorzamen kon God zijn belofte geven. Daar kom ik zo nog even op terug. De Bijbel is akelig actueel. Ik zal je even meenemen naar een tekst die in het volgende hoofdstuk komt. Welkom allemaal. Rustig. Want wat gebeurt er als je bij jezelf gaat denken en daarmee afstand neemt van de waarheid van Gods woord? De Bijbel is er pijnlijk duidelijk in. Jerobeam, hij dacht bij zichzelf, ging bij anderen te raden en zo viel het volk tot zonde. En lees even mee wat er in vers 32 staat. Voor mij is 32. Komt op de beamer. Ook stelde hij, Jerobeam, op de 15e dag van de 8e maand, 15 augustus zal het geweest zijn, onlangs nog, een feest in, en let op, dat leek op het feest in Juda. En daar kun je heel snel overheen lezen. Maar wat gebeurt er als we continu Gods woord beetje afzwakken? Dan krijg je een religie dat lijkt op hetgeen zoals het bedoeld was. Het leek op datgene wat Gods plan was. Het lijkt erop, het heeft er de schijn van. We zingen dezelfde liederen, we zeggen de juiste woorden. Maar het lijkt op het origineel. En dat is precies wat de schrijver hiervoor bedoelt. Zo verviel het volk tot zonde. Want uiteindelijk krijg je een religie of een godsdienst die lijkt op wat God bedoeld had. En dat is misschien nog wel erger dan dat je gewoon tot zonde vervalt als volk. Want als je iets gaat doen wat lijkt op het origineel, hou je eigenlijk jezelf voor de gek. Daarom denk ik, hoe vaak houden wij als kerk onszelf voor de gek? Omdat we denken dat we Gods woord beter kunnen interpreteren dan dat Hij dat aan ons aanreikt. Bekeer je, laat je dopen en je zult de Heilige Geest ontvangen. Maar ik denk bij mezelf, doe het niet. Maar hoe moet het dan wel? Zal ik ook nog met de positieve woord afsluiten anders? Hoe moet het dan wel? Er waren twee mannen. Een visser en een timmerman. Klinkt als een mop. Maar het waren twee mannen. Een visser en een timmerman. De visser die had de hele nacht gevist. Maar de hele nacht had hij zijn netten uitgegooid. En kwam met helemaal niks terug. Toen kwam er een timmerman aangelopen. En die timmerman zei tegen de visser. Misschien moet je net aan de andere kant uitgooien. En toen was het een kruispunt in het denken van de visser. Hij had namelijk kunnen denken bij zichzelf. Wie is die timmerman? Dat hij mij moet gaan vertellen wat ik moet doen. Wie is hij? Wie is die bedweter? Wie is hij dat hij mij gaat zeggen wat ik doen moet? Maar dit was Petrus die tegen Jezus zei. Jezus, op uw woord zal ik dit net uitgooien. Omdat u het zegt, zal ik de netten uitgooien. En dat is de sleutel tot een absolute doorbraak in je leven. Misschien zeg je wel, ik zit ergens mee en ik weet niet, God, hoe u het gaat doen. Ik weet niet wanneer u het gaat doen. Ik weet niet op welke manier u het gaat doen. Maar ik geloof dat u het gaat doen. En op uw woord ga ik mijn leven inrichten. Ik luister, ik gehoorzaam en ik handel ernaar. Het mooie is, die netten van Petrus, die waren overvol. Ze dreigden bijna te scheuren. Dus soms is de tip van de timmerman wijzer dan de wijsheid van de visser. Maar ik wil eigenlijk even meenemen. Heel gezet, luisteren, gehoorzamen en doen. Dat is een drie stap. Luisteren, zei ik al, dat doen we met onze oren. Dat is fysiek. Maar gehoorzamen doe je in je hart. Gehoorzamen is de absolute dealbreaker. De showstopper. Je hebt dus luisteren, gehoorzamen en doen. En als je in het gehoorzamen niet voor de volle 100% Jezus gehoorzaamt, kom je nooit bij het doen. Luister doe je met je oren. Gehoorzamen doe je met je hart. Want het is heel makkelijk om te gaan zeggen, leef, je moet je tiende geven. Leef, je moet vergeven. Leef, je moet dopen. Nee, wat je moet is dat je vanuit een hartsgesteldheid die keuze voor Jezus maakt. Je zegt, Heer, ik hoor uw stem en ik gehoorzaam in mijn hart. Want vanuit je hart ga je de juiste dingen doen. Als je gehoorzaamt in je hart, ga je de weg bewandelen die God voor je bereid hebt. Maar als je eigenlijk in je hart zegt, ik denk het beter te weten, de principes die God aanreikt, die gelden maar een beetje voor mij, dan krijg je een religie die lijkt op zoals het bedoeld is. En ik denk, als we één ding niet willen als kerk, is dat we iets gaan doen wat lijkt op wat we bedoeld zijn. Dan heb ik echt serieus op zondagochtend andere dingen te doen. Ik weet niet wat, maar ik vind wel wat. Laten we een kerk zijn die het echte leven volgt. Jezus geeft het echte leven. En verstand en geloof staan vaak haaks op elkaar. En geloof zegt, ik snap het niet, of, maar ik doe het wel. Verstand zegt, ik snap het niet, dus ik doe het niet. Maar ik wil dat je dit leeft uit geloof. Geloven is eigenlijk gewoon vertrouwen. En het mooie is, als je de Bijbel leest, je kunt God eren door te geloven. Heel veel wonderen die Jezus deed, zei hij, ga heen, je geloof heeft je gered. Of op basis van je geloof zal het gebeuren. En als koning Jerobeam gewoon was gaan blijven vertrouwen op de belofte die God gegeven had, zou het volk nooit tot zonde zijn vervallen. Maar hij dacht bij zichzelf, ik weet het beter dan God. En daarmee verviel het volk tot zonde. Gehoorzamen is de sleutel naar gedrag. Zullen we met elkaar gaan staan? Ik wil eigenlijk een oproep doen. Allereerst voor de mensen die ook bij zichzelf denken, maar daarmee een verkeerd godsbeeld hebben gecreëerd. Mensen die bij zichzelf dachten, God houdt niet van me. Die bij zichzelf denken, ik ben niks waard. Mensen die bij zichzelf denken, de andere vrome gelovigen, die weten allemaal hoe het moet. Maar als jij hier bent, dan wil ik je eigenlijk oproepen, zorg dat je gezond wordt in je denken. Laat je denken in lijn komen met Gods woord. En Gods woord zegt over jou dat je geliefd bent. Dat je waardevol bent. Dat je geheiligd bent, dat je apart gezet bent op het moment dat Jezus de Heer van je leven is. En Jezus hing daar aan het kruis en hij had een keuze kunnen maken om er vanaf te komen. En dan was de hele toekomstperspectief wat anders geweest. Maar hij bleef hangen, hij gehoorzaamde de wil van de Vader tot in volkomenheid, zodat hij jou en mij kon redden. En als je zegt, ik ken die Jezus niet, maar ik wil hem wel volgen, dan mag je even je hand opsteken. Laten we onze ogen sluiten. Hoofd buigen. Als je dan zegt, ja, ik wil Jezus volgen. Ik wil Jezus als Heer van mijn leven. Mag je nu je hand opsteken? Super. Super goed. De tweede oproep is eigenlijk voor de mensen die zeggen, ik heb Gods woord misschien al jaren gehoord. Maar ergens heb ik wel ontdekt dat ik niet volledig gehoorzaam ben. Ik laat soms mijn eigen visie los op dingen. Ik laat mijn eigen mening los op de principes van God. Ik heb mijn eigen ideeën. En daar wil ik me van bekeren. Dan wil ik eigenlijk zeggen, joh, bekeer ervan. Heel goed. En neem het mee naar huis. En denk na over de dingen die God in je leven wil aanpassen. En als je wilt zeggen, joh, ik wil echt met iemand dat bij de troon van God brengen. Kom dan straks na het lied naar voren. Dan gaan we voor je bidden. God wil dat we een kerk zijn die vol kracht zijn. En ik geloof dat we soms onze kracht zijn kwijtgeraakt. Omdat we bij onszelf concessies hebben gedaan aan de principes van God. God zegen.